We proberen vanavond het verband te leggen tussen Genesis 22 en 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 is ons thema, dat staat op het uitnodigingskaartje. En daar ga ik dus eerst iets van lezen, 1 Johannes 4. En dan gaan we straks nog iets lezen uit Genesis. En ook nog uit de eerste Korinthebrief. Maar 1 Johannes 4, vers 7. Daar zijn we aan toe. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. Nog een keer. Dus, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover het lezen uit 1 Johannes. En dan dat stukje uit Genesis. Genesis 22, heel bekend. Ik wil alleen maar het eerste stukje lezen, dus het begin van dat hoofdstuk. Genesis 22. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Tot zover Genesis 22. De eerste keer, broeders, zusters, lieve vrienden, is dat het woord liefde of dat het liefhebben in de Bijbel genoemd wordt, is hier in Genesis 22. En nu is een algemene stelregel voor iedereen die Bijbelstudie doet, als je de betekenis van iets wilt leren kennen, dan moet je altijd zoeken naar de plek waar het eerst genoemd wordt. Dat is maatgevend, dat is richtingbepalend. De eerste keer dat over liefde gesproken wordt, is in deze geschiedenis. Ik wil er nog een paar woorden bij zeggen. Voor Abraham bestond, zelfs voor Adam bestond, 2000 jaar eerder, voor de schepping was, is er een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Toen is er in de hemel, nog preciezer, in het vaderhuis, want de hemel hoort ook nog bij de schepping, maar het vaderhuis hoort niet bij de schepping, dat was er. Beetje moeilijk. Ja, discussie kan wel. Maar toen in het vaderhuis een plan ontstond om de Heer Jezus te laten vergezellen van een vrouw, van een hulpe die bij hem paste. Toen heeft de Heer Jezus zelf gezegd, dan ga ik dat probleem oplossen, want ze zullen vandaag of morgen in de zonde vallen. Dat wisten ze. Toen Adam en Eva van die boom gingen eten, is het niet zo dat ze in de hemel verrasten. Oh, dit hadden we nu nooit gedacht. Ja, dat is een reactie van mensen, maar niet van hen. Dat wisten ze. Want toen al, dus voordat die boom er was, voordat de Satan bestond, de engelen hoorden bij ook bij de schepping, is heel goed gezien geweest dat er dan een oplossing moest komen voor dat probleem van zonde. En toen heeft Jezus gezegd, dat doe ik. Hij is het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Toen. En toen, toen heeft, nu zeg ik het heel voorzichtig, toen heeft God de Vader gezegd, als jij dat wilt, dan zend ik je op een bepaald moment uit. Dat is wat Paulus begrepen heeft in Galaten 4, vers 4. Toen de volheid destijds gekomen was, zond God zijn zoon uit. Dat komt 3 keer voor in ons hoofdstuk 1 Johannes 4. Ik wijs daar straks nog een keer op. Dat plan van God die een zoon zendt, heel goed beseffend dat die zoon naar een offerplaats moest gaan, dat er genoegdoening moest komen voor zonde en voor schuld, is de achtergrond 2000 jaar na de schepping van Abraham, zend nu je enige maar eens uit, de enige die je lief hebt, Isaac, dat betekent vreugde, blijdschap, jouw vreugde, jouw blijdschap, jouw hele toekomst als het ware stort in als die erfgenaam weg zou vallen, zend hem en offer hem daar, op een van de bergen die ik je ga noemen. Dat is Genesis 22. Dat is een mateloos hoge duiding in het, in uw Bijbel, van wat God zou gaan doen. Gods liefde. God is liefde. Nu, wat zegt het Nieuwe Testament in, bijvoorbeeld Romeinen 5? God bevestigt zijn liefde jegens ons hierin, dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. Hem niet spaarde, maar hem overgaf. Daarover gaat het in 1 Johannes 4. Het gaat dus over liefde. En daarom wil ik toch ook nog die paar teksten uit de eerste Korinthebrief lezen. 1 Korinthe 13. U kent ze uit uw hoofd, maar probeer het. Een paar regels wil ik met u delen. 1 Korinthiërs hoofdstuk 13. Vers Vers 4, de liefde wordt daar omschreven. De liefde is geduldig. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Duizenden jaren geduld. Zij is vriendelijk. We zingen in een lied. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn stem, zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Hij heeft ook wel eens met een stukje touw, een zweep van touw, handelaren uit de tempel gebonjourd. Ze is niet jaloers. Ze pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Liefde zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Zo van, als jij niet doet wat ik wil, dan stop ik ermee of zo. Beetje een boze reactie. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. En dan komt eigenlijk het zinnetje wat ik bedoel. De liefde bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Profetieën stoppen. Kennis zal een keer ophouden. Maar dit blijft. Want het is de natuur van God. Het wezen van Yahweh. Bedekt alle dingen. Het zou kunnen zijn dat u nu zegt wat ik nu ga zeggen. Dit ken ik al. Nou, ik hoop dat het dan een opfrisbeurt is. En anders misschien wel nieuw. In Spreuken 25 staat in het begin, hoofdstuk 25 vers 1 of vers 2. Dat het een eer is voor een koning om elk stukje detail boven water te krijgen. Dat hoor je in Den Haag. De onderste steen moet bovenkomen. Nou, dat roepen ze van alle commissies. 400 of 1000 ambtenaren erbij en dan gaan ze allemaal aan de slag. Zo, sorry hoor, dit is sarcasme tot en met. De onderste steen moet bovenkomen. Maar Spreuken 25 zegt, maar het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Aha, dat is precies het omgekeerde. Dan hoeft die onderste steen niet boven te komen. Dan wordt die onderste steen, die prut, die verkeerdheid, die zonde van jou, dat wordt komt een cover, een bedekking over. Dat begon in het paradijs. Toen God Adam en Eva bedekte met de vellen van een dier. Bedekking. Dat gaat verder met het verzoendeksel. Waar bloed gestort werd. Bedekking. De 10 woorden, Yahweh, echt zichtbaar, in een kist, gouden plaat, cherubijnen, onder die cherubijnen, onder de vleugels van die cherubim, het bloed op de grote verzoendag. God bedekt. Het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Waarom? Omdat liefde bedekt. Kunt u zich een beetje van die liefde voorstellen? Ik probeer dat al een week lang door van alles. Ook door wat ik las toevallig in een goede roman, vond ik. Over iemand die de karaktertrekken ongeveer van God is liefde vertegenwoordigde. Die heb je. Je hebt mensen die dat laten zien. En die dat hebben laten zien. Kijk maar in het verleden. Wat is het een zegen als je daarmee te maken hebt? Hoe vaak wordt er niet zout in de wonden gewreven, weet je wel, omdat je iets verkeerds gedaan hebt, omdat je het verkeerd zag, omdat je een verkeerde route koos. En dan, ik heb het je gezegd. En dan komt er nog wat van zware woorden overheen en dan voel je de pijn nog een keer en misschien wel dubbel. Maar er is geen heling. Maar God bedekt. Kunt u zich dat voorstellen? Dat God die zo rechtvaardig is, dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Dat bestaat niet. Hij is te rein van ogen om de zonde überhaupt onder ogen te krijgen. Zo rein, zo heilig. En diezelfde Jahwe bedekt. Hoe dan? Omdat hij zijn eigen zoon gaf. Omdat hij de schuld op zichzelf nam. Nu zeg ik het even misschien in meervoudsvorm, want bij Jahwe hoort God de Vader, hoort God de Zoon, hoort God de Geest. Jahwe, gemakshalve wordt dat wel eens de drie enige genoemd. Heel veel discussie over. Maar de Heer Jezus was Jahwe, bleef Jahwe, is Jahwe, de Heer Jezus. Nu zeg ik het voorzichtig. Jahwe zei, dan nemen wij, heel voorzichtig, voor de grondlegging van de wereld, dan nemen wij alle schuld op ons. Voor je geboren was, voor je überhaupt bestond, voordat er iets was, heeft God dit plan neergelegd. God is liefde. En hij kan niet anders dan bedekken. En niet bitter. Niet aan zichzelf denken. Ja, dan denk je niet aan jezelf. Ik bedoel, als je besluit, Jahwe, in de drievoudigheid, als je besluit om dan de schuld van al dat verkeerde op jezelf te nemen en dat zelf op te lossen voor die arme stumpers die daar aan het knoeien en aan het worstelen zijn. Ja, dan denk je niet aan jezelf. Dan reken je het kwade niet toe. Waarom de Heer Jezus aan het kruis zo prachtig uitriep: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat gold aan Israël toen, op dat moment. Maar het is wel Jahwe die bedekt. En dat bedekken van schuld, van zonde, van ongerechtigheid is in het paradijs begonnen en is met de offerdieren doorgegaan. Ja, en toen was het letterlijk, toen liepen ze soms letterlijk in de huid van dat offerdier, Adam en Eva in elk geval, die werden bekleed met de vellen van dat dier. Dus als God met eerbied gesproken naar beneden keek, dan zag hij dat gestorven dier. Dat was de bedekking. Ze waren immers naakt. En ze werden gekleed in het offer. Dat zijn de klederen van het heil. Dat is de mantel van de gerechtigheid die omgedaan werd. En later is dat ook terug te vinden. We zitten het een beetje kwijt. Ja, dat is dus 2000 jaar geleden gebeurd met de Heer Jezus op het kruis. Hij is onze verzoening. Maar we weten niet meer precies hoe het zit. En dus beginnen we vandaag weer over schuld. En hoe we dat kunnen oplossen door een beter milieu te creëren. Of door een mindere oorlog te creëren. Of, nou, daar gaat die hele discussie van vandaag. Daar gaat het over. Maar jij en ik hebben de Bijbel. Jij en ik hebben het woord van God. En het woord van God spreekt van Gods oplossing. En Gods oplossing is het zenden van zijn zoon. Niet een verbetering dat we ooit een wat ander klimaat krijgen of een betere wereld creëren. God heeft zijn eigen zoon gegeven. Nou, daar gaat het toch om. Ik zei ze pas al dat het in ons kleine stukje tekst in 1 Johannes 4 drie keer gaat over gezonden worden. Ik ga het nog even lezen voor jezelf. Ik kan makkelijk praten, want ik heb er in mijn Bijbel wat streepjes onder gezet. Dus als u mijn Bijbel leest en u denkt, hij streept alles door, dan heb u het mis. Dat is een beetje een accent. In vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat we zouden leven door hem. Nou, amen. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden, opdat jij zou leven door hem. Hebben we? Volgende vers. vers 10. Onmiddellijk daarna dus. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond. Dus zijn zoon zond, daar heb je het weer. Hij zond zijn zoon als verzoening voor onze zonden. Dus leven is door hem. Maar dat probleem van die zonde moest wel worden opgelost. Want God kan de zonde niet door de vingers zien. Dat bestaat niet. Daar is hij te heilig, te rechtvaardig voor. Dus dat moest opgelost. Dat heeft hij kennelijk door zijn zoon gedaan. Hij zond zijn zoon als verzoening voor onze zonden. En dan de derde keer is in vers 14. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft, heb je het weer, als zaligmaker van de wereld. Dat betekent dat iedereen in deze schepping de kans krijgt om vergiffenis te ontvangen. Dat staat niet dat iedereen behouden wordt. Dat staat wel dat Gods liefde zo ver gaat dat iedereen kan komen. Hij is de zaligmaker van de wereld. Hij heeft onze zonden weggenomen, verzoening voor onze zonden. En wij leven, dus ons, dat gaat om de gelovigen, inclusief Johannes de Schrijver. En dat wij, de gelovigen, zouden leven. Maar het is niet alleen voor ons die dit al aanvaard hebben. Het is ook nog beschikbaar voor wie wil. God is liefde. Dat is wat hier staat. En die liefde van God is in Christus, in onze Heer Jezus, naar buiten gekomen. Gezonden, uitgezonden. Nog een keer Galaten 4. In de volheid van de tijd zond God zijn zoon uit. Ik heb al vaker geroepen, als er een gemeente is die een zendeling naar Timbuktu wegstuurt, dan wordt zo iemand uitgezonden. Terecht. En met gebed en misschien met een zegengroet. Hoe dan ook, maar uitgezonden. Zo is de Bijbel duidelijk over de komst van de Heer Jezus. En dat komen van de Heer Jezus hier op aarde. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Het gaat me niet om een soort terugblik op kerst of op advent. Maar ik ben zo bang dat we daar helemaal niks meer van zien. Van het mooie van wat er toen is gebeurd. We hebben het dan over eten, drinken en nog wat. Maar ik weet niet of we het nog over hem hebben. Misschien heb ik de vorige keer iets gezegd over. Dat zou kunnen, ben ik kwijt hoor. Ik heb dat niet opgeschreven. Er was een prediker die op een bepaald moment aan zijn gehoor, dat was in een soort pinkstergemeente, vroeg van, wat denkt u nu van de christelijke feestdagen? Heb ik dat genoemd de vorige keer? Nee. Wat vindt u van het paasgebeuren? Nou ja, de halve kerk zei, halleluja. En wat vindt u van van kerst dan? Weer een halve kerk. Wat vindt u van Pinksteren? Nou, dat moet je maar roepen in de Pinkstergemeente. Die riep natuurlijk massaal. Ze stonden op de bank. Halleluja. Wat vindt u van Hemelvaartsdag? Ja, er waren een paar die zeiden, ja, dat is wel heel bijzonder. Want de rest zei misschien in dag misschien de Hollands. Douwtrappen, fietstocht, halve zondag, 's morgens naar de kerk, 's middags mag je doen wat je wilt. Dat was voor ons vroeger al een enorm feest, dat je een halve dag vrij kreeg. En de prediker vroeg toen, en stel nu dat je die vraag in de hemel zou stellen. Wat zou dan de reactie zijn? Laat de rest maar even los. Maar wat zou dan de reactie zijn op Hemelvaartsdag? Nou, het antwoord is, toen stonden alle engelen op de banken. Miljoenen. En die stonden te applaudisseren, want hij heeft de overwinning behaald. Hij komt binnen, hij komt binnen. Hemelvaartsdag, hij heeft het gedaan. Het is volbracht, de liefde van God is openbaar geworden. En hij is zo rechtstreeks naar de troon van God gevoerd en daar een erezetel ontvangen. Begrijp je dat jouw gezichtspunt verschillend is? Als we vanuit de aardse dingen kijken, dan zeggen we hemelvaartsdag, ja, misschien zijn er nog een paar fanatiekelingen die nog een kerkdienst mee bij willen wonen die dag. Maar voor de rest gaat het wel helemaal over. Maar als je het uit de hemel bekijkt, is het totaal anders. Dat is met alle dingen zo. Probeer nu eens vanuit de hemel te kijken naar God heeft zijn zoon gezonden. Hoe hebben ze ademloos gestaan. Geknield misschien. En gekeken naar die ene die in de troon was. Waar de engelen omheen zweefden. En heilig, heilig, heilig riepen. En die toen in de baarmoeder van Maria kroop. Ik zeg het een beetje cru misschien. Maar ik bedoel het niet plat. Want ik kan het niet anders zien. Hij, de grote. De levensvorst. Dit begrijpen we niet. Hier staat ons verstand stil. En toen die weer uitkwam op kerstmorgen, sorry hoor, dat ik het dan zo zeg. Ja, toen waren ze niet meer te houden. En toen hebben ze gelijk gezongen, de engelen, of geroepen, getuigd in elk geval. Hij eerde zijn God. En toen hij aan het kruis hing, toen hebben ze gedacht, dit kan niet, dit bestaat niet, mogen we? Een paar van die sterken, en er waren een hele rij van. Eén engel kan 185.000 man in één nacht verslaan. Zullen we hem ontzetten? Zullen we die Pilatus en die Herodes en die soldaten en al die schreeuwende Joden even wat vertellen? Ze moesten het stilhouden. En als hij opstaat en naar de hemel gaat, ja, toen hebben ze weer voluit gezongen en gejuicht. Maar dat is die wijsheid van God. De wijsheid van God, waar het Spreukenboek zo prachtig over spreekt. Job in zijn oude dag, weet u wel, Job. Job 18 uit mijn hoofd. Dacht ik, maar ik wil wel even kijken. Ik vind het een buitengewoon boeiend onderwerp. Dit is 28, Job 28. Ik weet niet of u het Job-boek een beetje kent, maar dat gaat me te ver om daar uitvoerig op in te gaan. Vers 12 bijvoorbeeld. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? Job zegt, zilver dat wordt gedolven. Mensen graven in de duisternis, die maken holen. En die zien bepaalde goudaders, die zoeken en die zijn aan het goud delven. Maar de wijsheid, vers 12, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? Zo van, je kunt van alles vinden, goud, zilver, edelstenen en zo. Maar wijsheid dan? Nou, vers 23 zegt, God begrijpt de weg van de wijsheid. En God kent haar plaats. En dat is nu exact wat in Spreuken 8 gezegd wordt. Die wijsheid. Waar Job naar zocht. En waar niemand enige houvast aan had. Die is in een troetelkind bij de vader terug te vinden. Echt waar. Misschien moet u even slikken. Maar maak er maar een mooi ochtendmoment van voor jezelf. Om daar eens dieper op door te denken. Maar de Heer Jezus, hij is mens geworden. En waar is die wijsheid van God dan op het hoogst zichtbaar geworden? Is dat bij de geboorte van de Heer Jezus? Nee, dat kun je niet zeggen. Maar waar dan wel? Dat is het kruis van Golgotha. Daar ben ik diep en diep van geraakt. Het is zo bijzonder dat daar de duivel dacht door de benen dat hij het gewonnen had. En uitgerekend op diezelfde plek heeft hij het radicaal verloren. Dat is wijsheid van God. Zelfs de duivel met zijn intelligentie en met zijn jarenlange ervaring om te verleiden en om op de kop te zetten, snapte er geen biet van. Anders had hij nooit Pilatus opgezet om dit op een rare manier te doen. En Herodes ook niet en de Joodse leiders ook niet. En Judas ook niet. Hij dacht, nu heb ik hem. En uitgerekend daar verloor hij hem. Compleet. Je moet je dat dus realiseren. Dat het moment is waarop Gods wijsheid openbaar werd. Omdat God liefde is en bedekt. En zichzelf niet zoekt, maar jou zag. Daar. En als je dat ziet, wat ga je dan doen? Ik wil niet emotioneel worden, maar dat ben ik wel. Dan ga je toch hem bedanken. Dat kan toch niet anders? Dan kan je toch niet meer. Dat kun je niet droog houden, zeggen we dan wel eens. Nou, ik ben misschien wat emotioneel. Ook als het om mooie dingen gaat in de familie of in gesprekken. Of om moeilijke dingen gaat in gesprekken met anderen. Maar als je dit nu ziet, wat ga je dan doen? En dan ga je de Heer Jezus bedanken. En dan ga je God de Vader bedanken. Met kromme woorden. Maakt niet uit hoe. Achterstevoren is ook goed. Maakt niet uit. Het gaat niet om de volzin. Het gaat erom dat je hem vanuit je hart dan bedankt voor wat hij heeft bedacht. En voor wat hij heeft gedaan. God is liefde. God bevestigt zijn liefde naar jou toe. Hierin dat Christus voor jou gestorven is. Daar heb je de bevestiging. Het kruis van Golgotha. Laten we naar het kruis gaan. Laten we daar gaan kijken. Laten we daar gaan staan. En nu zegt de Heer hier in ons hoofdstuk. En hij heeft de geest gegeven. Vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven. En hij in ons doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Hij heeft in jou de Heilige Geest gegeven. En de Heilige Geest is bezig om je te vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. Maar je moet hem wel de kans geven. Ik had afgelopen zondag een preek over Johannes 16, een toespraak. In Johannes 16 begint de Heer Jezus, ik zit nog heel vers in mijn geheugen. Ik ga op deze dingen zeggen, opdat u niet struikelt. Dat was mijn uitgangspunt. Nieuw jaar, nieuwe route. Ik zal je wat zeggen, zodat je niet struikelt. Andere vertalingen, opdat je niet valt. Maar dat is hetzelfde. Dus de Heer Jezus zegt, ik zal je nu wat zeggen, zodat je niet struikelt. Nou, dat zouden we toch allemaal willen weten. Dat we niet struikelden in een nieuw jaar, in een nieuwe periode. En waar begint hij dan? Ik heb jullie een andere trooster gegeven. Zo begint het. En hij zegt vervolgens, opdat je blijdschap volkomen zou worden. En hij zegt vervolgens, in die trooster, dat is de Heilige Geest, die uit het mijne neemt en het jou verkondigt. Die trooster, die is in jou. En dat gaat zover dat je beseft dat droefheid, staat in hetzelfde hoofdstuk hoor, dat droefheid tot blijdschap wordt. Dat is moeilijk voor ons, want we willen niet droefheid. We willen dat niet, daar willen we voorkomen, kost wat kost. Maar droefheid wordt tot blijdschap. Vervolgens, zegt de Heer Jezus, en de Vader zelf heeft u lief. In datzelfde hoofdstuk. En zegt ook nog, ik en de Vader zijn één en de Vader is ook met mij. En één hoofdstuk verder zegt de Heer Jezus, en ik wil dat jij bij mij bent, want ik heb voor jouw plek gereed gemaakt en ik wil je hebben waar ik zelf ben. 17 vers 24. Als je dat eens op een rij zet, dan denk je, nou, dan heb ik 7 mooie punten. Dan kun je een goede preek overhouden bij anderen. Nou, doe maar, praat maar na, vertel maar verder. We hebben geen auteursrechten, we hebben niet iets van, dat is de preek van ons, dat heb ik bedacht. Je hebt niks bedacht, we hebben helemaal niks bedacht. Totaal niet, het is van hem. Maar het is zo compleet, dat je denkt, ja, maar als ik dat lees en herlees, dan struikel ik ook niet. Dan krijg je stabiele gelovigen. Die hebben wel tranen, die hebben wel droefheid, die missen ook mensen. Die hebben ook last van pijn en van verdriet en van het overlijden van. Maar hun droefheid zal tot blijdschap worden. Ik zei dat afgelopen zondag in een preek, ik verbond dat met Psalm 56. Waar, dat is mijn lievelingspsalm van vroeger en dat is het nog. Maar Psalm 56 zegt zo prachtig dat God de tranen in zijn fles doet. Jouw tranen. En wat zou hij met die fles gaan doen dan? Als zeepost in de zee werpen en dan maar afwachten bij het strand. Ik zal het voorzichtig zeggen. Als de Heer Jezus als eerste teken van zijn zijn op aarde in Johannes 2 op een bruiloft komt en er is geen wijn meer, dan zegt hij, die vaten, ja die staan er wel, die vaten, die flessen, maar ze zijn leeg. Maar als ze vol zijn, kan ik er wat mee. En hij maakt van die flessen vol met water wijn. Al die flessen van jouw tranen, van mijn tranen, van onze tranen, die liggen opgestapeld in een soort magazijn in de hemel. Staat je naam op. Al jouw tranen zitten daar. En misschien is er één bij met zo'n fles en ander is er met zo'n manfles. Kan wel. Jouw naam staat erop. Maar die tranen, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Hij verandert die tranen in wijn. Wijn is in de Bijbel het prachtige beeld van vreugde, van blijdschap. Richteren 9, 13. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dat is een kwalificatie. Dat is te veel ding, foute boel. Maar dat doet niets af van dit beginsel. Wat een prachtige duiding. U hebt alle attributen om u heen. En u vraagt 1 Johannes 4 u. Dit nu moet je gaan vertalen. Waar naartoe? In een andere taal? Nou, ik zou het wel willen. Maar dat hoeft niet. Want de mensen om mij heen kunnen een beetje Nederlands lezen. Maar ik moet het anders vertalen. Ik moet dit vertalen in mijn gedrag, in mijn houding naar mijn broeders en zusters toe. De broeders liefhebben. Dat is moeilijk, hè? Ik weet niet in hoeveel conflict situaties u geweest bent in de kerk of in de familie waar de kerk een rol speelde. En u weet hoe moeilijk het is om daaruit te komen. Een hele oude broeder die vroeg een jongeman, hoe gaat het daar? Je bent bij ons vandaan gegaan, je bent nu naar die grote stad gaan studeren, je gaat daar naar een kerk. Ja, ze hebben mij daar niet lief, niemand zorgt voor mij of vraagt naar mij. Ik kan me dat goed voorstellen. Toen zei die oude broeder, dan doe je iets niet goed, jongen. Want er staat niet in de Bijbel dat die broeders jou moeten liefhebben, maar er staat wel dat jij die broeders moet liefhebben. Dus begin daar maar eens mee. En dat is heel terecht. We moeten oppassen dat niet de schuld altijd aan de andere kant ligt. Wij moeten de liefde die God geopenbaard heeft in de Heer Jezus laten zien naar elkaar toe. Nou, ik heb al heel wat conflicten meegemaakt. Ik heb me wat mogen bemiddelen hier en daar. En ik heb heel veel zorg gekend. En zelf ook aan de lijve ondervonden wat het is om tweedracht te zien en ook een conflict mee te krijgen. En dan, nou ja, stil. elkaar niet aankijken, elkaar ontlopen, met een boog om elkaar heen. Is dat wat de Heer Jezus deed, met een boog om mij heen lopen? Of kwam hij naar me toe? Nou, even eerlijk. Hij kwam naar mij toe. Hij zocht mij op. Hij heeft mij uit de dood willen verlossen. Dus dat moet je doen. Naar hem toe. Moeilijk, hè? Ja, maar. Ik weet het. Altijd ja, maar. Wie heeft zich gebukt? Wie heeft zich vernederd? Wie heeft zich laten slaan? Wie heeft zich gegeven? Hij, nou, doe maar. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Daarom staat het ook hier in dit stukje. Dat wij in onze omgang met broeders en zusters dit liefdevolle gaan openbaren. Dat we dit laten zien. Maar dat is razend. Ja, maar die ander moet omkeren. Ja, als hij verkeerd is, moet hij omkeren. En als het fout is, mag je dat ook zeggen. Maar dat betekent niet dat de liefde er niet moet zijn. Je moet oppassen dat er geen bitterheid, tekst hier uit ons stukje, of haat ontstaat in ons, waardoor we de ander niet meer kunnen liefhebben en helemaal geblokkeerd raken. En die blokkade is pas weg als wij die anderen weer met de ogen van God de Vader en met de ogen van God de Zoon en met de ogen van God de Geest gaan bekijken. Vanaf dat moment is er een verandering en is er weer blijdschap in de hemel. Ik hoop van harte dat u 1 Johannes 4 nog een keer leest voor uzelf. En dan verbindt met een soort uitgangspunt, Genesis 22, weet je wat, daarom heb ik die paar teksten erbij genoemd. Maar dan zie je voor het eerst dat God openbaar maakt wat liefde is, namelijk zijn enige geven, zijn geliefde geven. Dat is liefde. Nou, dat is het verst van alles. En ik heb 1 Korinthe 13 gelezen om te zeggen wat het Nieuwe Testament over liefde zegt. En ik probeerde dit te plaatsen in dit stukje tekst. En ja, dan hebt u het horen vallen, denk ik. Ik hoop ook dat het valt en dat het beklijft in uw hart en in uw denken. En dat de Heer Jezus eer krijgt. En dat u ongelooflijk blij wordt met de liefde van God die in uw hart is uitgestort door de Heilige Geest. In uw hart. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Er is iets van Jahweh zelf in u. En met die nieuwe liefde in u, die nieuwe natuur in u, kunt u lief hebben. We hebben geen excuus van dit kan niet. Dit moet wel en dit kan ook in de genade en in de kracht van Jahweh zelf. Amen. Vader, dank u wel voor dit stukje tekst, voor deze dingen. En we willen bidden dat het ook ons hart beroert, aanraakt en misschien wel aanmoedigt om ook in onze praktijk deze dingen te tonen. Wat zou het geweldig zijn als de mensen die liefde van God zullen proeven. We zijn al dolgelukkig als mensen in een samenkomst komen en na afloop zeggen, ja, we hebben de liefde van God geproefd. Ja, dat is dan iets wat we samen lieten zien op dat moment. We willen u danken, Vader, dat u ons zo door uw Heilige Geest bemoedigt, versterkt en helpt om het prachtige plan van u, dat u die liefde bent, ook bedekt. Liefde bedekt alle dingen. Dank u wel dat uw bedekking, uw verzoening bedekking, uw klederen van het heil, uw mantel van de gerechtigheid ons is omgedaan. En u ziet ons in hem aan, in Christus, een nieuwe schepping. Dat is inderdaad nieuw, want de oude natuur kan niet liefhebben. We zijn van nature hatelijk en elkaar haten, zegt Titus 3. We willen u danken dat de nieuwe natuur liefde is. En ook liefde naar elkaar toe laat zien. We willen u bidden om uw bijzondere genade. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Er zijn heel veel gesprekken geweest in de pauze. En ik heb geen enkele vraag opgeschreven. En ik heb ook niet echt een vraag gekregen. De persoonlijke dingen heb ik beantwoord. En dat wil ik ook blijven doen eigenlijk. Ook als u later terug wilt komen op dit hoofdstuk, het is mij goed. Ik wil nou graag wel zeggen wat ik niets over gezegd heb. En dat is over vers 18 uit ons stukje. Dus 1 Johannes 4 vers 18. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vrees is niet volmaakt in de liefde. Er zijn heel veel mensen, gelovigen, die worstelen met de vraag, zou God mij wel lief hebben? Want je hebt je natuur mee of tegen. En je bent ontspoord. Je hebt momenten dat je de Heere dient. En er zijn ook momenten dat je dat niet doet. Dat je misschien wel heel bewust een verkeerde keus maakt. Terwijl je eigenlijk diep in je hart weet, had ik niet moeten doen. Er komt een stukje angst om het hoekje kijken. En dat zit hem in, waardoor ben je nu behouden? Is het door je gedrag na je bekering of is het door je bekering zelf? En het laatste is nodig. Dat elke gelovige zich beseft, zich realiseert, dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus gered bent. En dat is het moment waarop je de Heer Jezus bedankt voor wat hij deed aan het kruis. Toen heb je op geen stukken nagezien hoe ver dat ging. En ook niet beseft wie hij was op dat moment. Je hebt alleen gehoord, gepreekt, gekregen of gelezen in een boek of in een geschriftje, traktaat of hoe het ook heten mag. Dat je door hem aan te nemen als heiland gered kunt worden. En dat is zo. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Heel concreet. Dus het aannemen van de Heer Jezus is een absoluut begin. Maar dan ga je onder de prediking van, of onder beïnvloeding door, een leventje leiden. En dan wordt er gezegd, ja, maar je moet wel in je leven toch, je moet je wel houden aan de 10 geboden. Nou, je denkt, oh ja, dat is ook zo. Dus ik ga die 10 geboden maar gaan lezen. Of je hoort dat iedere zondag in de gemeenschap waar je bent voorlezen. En je denkt ook iedere zondag, dat red ik niet. Ik kom er niet. En dan kom je in een soort spagaat van, ben ik nu wel een kind van God of ben ik nu geen kind van God? En dat gaat verder als er ook nog gezegd wordt, ja, maar kijk uit hè. Kijk uit, hè? Maar hij beoordeelt je daden en hij beoordeelt je al je, nou ja, al je gedachten en je daden worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Nou, dan word je bang om het hart en dan denk je, nou, laat ik maar niet zeggen dat ik een kind van God ben. En dus is er nauwelijks in hele grote groepen vrijmoedigheid om te zeggen dat je een kind van God bent en dat je mag zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En dat zit hem in je eigen gedrag, want je vindt je eigen gedrag op dat moment model. Dat is op zich goed. Je moet naar je eigen hart kijken. Maar je zit fout omdat je niet aan dat wat God gezegd heeft denkt, maar aan dat wat jij aan het doen bent denkt. Daar zit verschil in. God heeft gezegd, toen je tot bekering kwam en nu ben je een kind van God, nu heb je eeuwig leven. Heb je allemaal niet meegekregen. En nu is de Heilige Geest als onderpand in jou gaan wonen. De Heilige Geest zal bij je zijn tot in eeuwigheid. Heb je ook niet meegekregen toen. Het is wel gebeurd, maar je beseft het niet. En dus ga je door, laat maar zeggen, vage prediking, na je bekering, twijfelen en dan krijg je angst. Nou, de volmaakte liefde is daar niet volmaakt. Want dat heb je niet. Je durft het niet. Want je kijkt naar jezelf. In plaats van te kijken naar het volbrachte werk van de Heer Jezus, kijk je naar het volbrachte werk van Dato. Of naar je eigen naam invullen. En dan gaat het altijd fout. Dus alsjeblieft. Ik bedoel niet de zonde te bagatelliseren. Ook niet te zeggen van het maakt allemaal niets uit. En wat je doet. En wat je, het maakt wel wat uit. Want jouw daden worden inderdaad voor de rechterstoel van Christus openbaar gemaakt. En de behoudenis is gekoppeld aan het bloed, aan het werk, aan het geweldige kruiswerk van de Heer Jezus. En je komt behouden aan. En dan wordt je leven openbaar. Want de Heer wil je zo graag een surplus geven aan zegeningen. Op dat moment. En dat surplus aan zegeningen is een kroon. Een kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter je in die dag gaat geven. Maar als jij niks gepresteerd hebt en misschien wel foute beslissingen nam, dit ook niet opgelost hebt door te zeggen, sorry vader, dat had ik niet moeten doen. Vader, ik beleid. Niet om weer opnieuw tot bekering te komen, maar om te zeggen, ik heb me eigenlijk niet gedragen als een kind van God. Maar als je dat beleden hebt, dan is dat weg. Is dat echt weg, want God hoort, indien wij onze zonden beleiden, hadden we al in 1 Johannes 2. God is getrouw en rechtvaardig om die zonden ook te vergeven. Dus als jij je zonde beleidt, dat is niet tot bekering komen. Dat is als gelovigen zeggen, dit had ik niet moeten doen. Dan is God het die dat vergeeft. Voor 100%. En dan kom je aan, dan is dat probleem al opgelost. Dus daar wordt niet meer over gepraat. God gooit ze weg in de diepten van de zee. Sorry hoor, Micha, tekst, maar vul me wat in. Hij ziet ze niet meer. Verboden te vissen, zeiden ze vroeger. Weet je, zo'n aanzichtkaartje. Ga nou niet die oude prut weer ophalen en nog een keer beleiden. Weg is weg. Mag ik vragen? Ja, maar ik wil mijn verhaal even maken. Liever wel. Maar dat niet beleiden. Het is hier meteen van mijn apropos af. Maar wij gaan dus voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En dan gaan wat u er wel aan toegevoegd hebt, misschien die ene kleine daad waarvan u denkt, ja, dat stelt niks voor of dat bent u helemaal kwijt. Dat wordt daar gememoreerd en daar krijgt u een beloning voor. Voor de rechterstoel van Christus. De rechterstoel van Christus is niet wel of niet in de hemel komen. U komt in de hemel. Er is een plaats voor u bereid, zelfs in het huis van de Vader. Daar komt u. Maar de vraag is hoe je daar komt. Met de kaal behouden worden als door vuur heen. Is een term uit de Bijbel. Dat betekent dat wat je aan daden, aan praktijk toe zou kunnen voegen, dat blijkt gewoon te verbranden. Dat blijkt gewoon niet te bestaan. Daar blijft niks van over. Dus dan ben je wel behouden, maar dan komt er kaal uit. Maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, zegt een lied. Maar dat is zo. Wat een van jullie voor mij gedaan heeft, dat wordt beloond. En daar krijgt u loon voor. U krijgt geen loon omdat u behouden bent, dat heeft hij gedaan. U krijgt loon voor wat u voor hem gedaan hebt, nadat u tot geloof kwam. En ja, dat is onze praktijk. Dat is ook, dan is er geen vrees meer. Een volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dus niet een angst van wel of niet in de hemel komen. Het is alleen nog de vraag, wat zou er aan de ere van God kunnen worden toegevoegd? Want die kroon die u krijgt als beloning, als een extra, als een surplus, dat gaat u aan hem geven. Nou, u hebt net die kroon gekregen voor de rechterstoel van Christus. En dan komt u hem tegen daar in de hemel. Ik zeg het heel plastisch. En dan zegt u, u hebt het gedaan in mij. Dus u geeft uw kroon aan hem. Zo krijgt hij meer kronen, meer eer, meer glorie door uw gedrag. Dat is de insteek. En dat is een hele andere insteek dan angst voor. Ik hoop dat u blij is. Nu mag je het zeggen als je wilt. Misschien heb ik het al gezegd.
De vraag van, als je weer
of je afhand kunt.
Ja.
Dat is een hele oude vraag eigenlijk. Is er afval van de heiligen? Ik bedoel, dat is, nou is het heel, heel compact gezegd. Antwoord: nee. Kijk, ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen, omdat ik niet weet hoe de normen van de Heer Jezus zijn. Maar als iemand ooit leven uit God gehad heeft, is het leven uit God. En dat is per saldo eeuwig. Dat is eeuwig leven. Dat gaat niet weg. En nu kan iemand dat geveinsdelijk geaccepteerd hebben. En gezegd hebben, ik ben tot geloof gekomen. Gezegd hebben, ik ben een christen. En daarna, dat weet ik niet, dat kan. Dan is iemand nooit tot bekering gekomen. Dan valt hij ook niet af van zijn geloof. Dan valt hij af van zijn stelling, niet van zijn geloof. Omdat hij dat heeft geponeerd, heeft ergens geroepen dat hij ook gelovig was. Maar dat was helemaal niet zo. Dus dat moet ik maar aan de Heer overlaten. Dat kan alleen de Heer zelf beoordelen. Je kunt nooit doordringen tot de gedachten van de mensen. Dat bestaat niet. En daar moeten we afblijven. Vanaf het moment dat mensen denken dat ze over de gedachten kunnen heersen of de gedachten kunnen beoordelen, foute boer, dan moet je er ver van blijven. Er is maar één die dat kan, dat is Jahweh zelf, dat is de Heer zelf, die van verre onze gedachten kent. Maar als iemand belijdt een kind van God te zijn en het niet laat zien, dan moet je niet tegen iemand zeggen, ja, maar jij hebt ooit gezegd, je bent een kind van God, dus je komt in de hemel hoor. Maakt niet uit wat je allemaal uitspookt. Hoho, nee. Dan moet je zeggen, je gedraagt je op dit moment als een ongelovige. Ik weet nu niet meer of je een gelovige bent. Je zei het toen, maar nu laat je het zien dat het niet zo is. Dus nu komt het aan op jouw hart. Wat heb je toen echt gemeend? Wat was er toen echt in jou toen je zei dat je een kind van God was? Dus daar komt het dan op aan. Dus ik ga niet tegen iemand zeggen die in de wereld de beest uithangt. Nu zeg ik het maar zo. En ja, maar jij was ooit een gelovige, dus het zit bij jou wel goed of zo. Nee, dan moet ik zeggen, je gedraagt je echt als een ongelovige op dit moment. En hoe dat dan gaat met je, dat hangt echt af van wat je toen echt gemeend hebt. Dat is niet mijn beoordeling, dat is nooit onze beoordeling. Maar dat betekent nog niet dat er dus afval van een heilige zal zijn. Dan was hij nog steeds een onheilige. Als dat niet echt was geweest. En als het wel echt geweest is, dan zal de Heilige Geest terugbrengen. Heb ik ook gezien. Op het einde, op het laatste moment. Uit de prut halen. Gelukkig bestaat dat ook. Op de valreep tot geloof gekomen. Alsnog. Daar heb ik genoeg voorbeelden van. Ook uit de praktijk van mijn eigen leven en mensen die ik ontmoet mocht hebben. Maar ik hoop van harte dat wij nu de volmaakte liefde van onze Heer Jezus leren kennen. En dat we die blijdschap hebben. En dat maakt ons niet krampachtig. Want we moeten dit en we mogen niet dat. En er komt er morgen een nieuwe prediker en die zegt, ja, maar je moet toch een ander soort schoenen aan hebben. Het mogen niet bruin, ik heb er wel een bruin aan. Dat moet de paarse zijn of zo. Er komt een nieuwe prediker die dit. Die predikers die hebben van alles kapot gepreekt. Of geschreven. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Ik noem nu even een paar kreten die je misschien kent. Maar hou vast aan het mooie van de Heer Jezus. Aan het fijne dat Hij het werk voorbracht heeft. En aan God de Vader die jou lief heeft. God de Vader heeft jou lief. Mijn lievelingstekst, dat heb ik vaker geroepen, is ook Johannes 16, waar ik vanavond al even uit citeerde. De Vader zelf heeft u lief. Staat prominent in mijn kamertje, omdat ik het zo mooi vind. Jezus zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Dank u. Ik kan er elke morgen naar kijken. Hoe niet eens een tekst uit erbij op de. Het staat er gewoon. Als ik mijn kamertje binnenkom, dan. Het staat er nog. Ingebeiteld in een soort steen. Ja, dat is kostbaar. En dat moet je voor jezelf ook doen. Je moet iets hebben, een tekst. Misschien een bekeringstekst, een lied, een woord, een regel. Maar een soort. In de Oosterse gedachtengangen. Maar heb je een mantra nodig? Zo. Je hebt iets nodig. Hou maar. Bijtel het maar uit. Plak het maar op je voorhoofd. Desnoods. Zodat de buren het zien. Maar dan zie je het zelf niet meer. Dus doe maar niet. Lees het maar. De Heere zegene u. Onze God, onze Vader. We willen zo met elkaar bij u komen. En u hartelijk danken voor de zekerheid van het geloof. Voor de zekerheid dat we niet af kunnen vallen van onze behoudenis. Dat kan niet, omdat eeuwig leven van u is. En de Heilige Geest in ons blijft bij ons en in ons tot in eeuwigheid. Ga nooit weg. Leven uit God is eeuwig. Dank u wel. Dank u voor de Heer Jezus die dat mogelijk heeft gemaakt. Dank u voor uzelf dat uw liefde en uw genade ons bereikt heeft. Dank u voor de Heilige Geest die aan onze zielen heeft gewerkt en dat nog doet om ons terug te brengen als we verkeerde keuzes maken. Dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u voor vanavond. Dank u voor elkaar. Ook voor de bemoediging van elkaar om elkaar te ontmoeten en met elkaar hier te zijn. We prijzen uw naam en danken u hartelijk voor wat u gegeven hebt. We dragen elkaar aan u op, ook voor de route, ook voor ons leven in het algemeen en ook voor de dingen die we nog zouden moeten doen, nog mogen doen. We danken u voor de gastvrijheid van hier. We prijzen uw naam. Amen.